Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. De schriftlezing kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 6, de versen 22 tot en met 44. Doch vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld waarachtig christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 141, het eerste vers, Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Wij doen belijdenis des geloofs, zingen het eerste vers van 141 en daarna Johannes 6, vers 22 tot 44.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Des andere daags de scharen, die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in het scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren, doch er kwamen ook andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats, waar ze het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de scharen zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordende zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar den wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die den Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 6 vers 37. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst in Johannes 6 vers 37. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Voordat we overgaan tot de ontvouwing van deze woorden vragen we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen. Het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, God des hemels en der aarde, dat wij voor de tweede maal op deze aan u gewijde dag deze plaats mogen innemen, wat ook in uw woord een plaats des gebeds genoemd wordt. En wat zou het groot zijn als het vanavond ook een Bethel zou mogen zijn of zou mogen worden. Zo heel persoonlijk, dat wij ons neergezet hebben, zoals eens een Jacob daar in de weg van uw voorzienigheid zich neerlegde op een steen, zonder dat hij er zich van bewust werd welk een geweldige, bijzondere plaats het voor hem zou worden. Dat hij ging slapen terwijl u zich voorgenomen had om zich aan hem op een bijzondere wijze te openbaren. Toen de hemel ontsloten werd en een ladder uitgetrokken werd naar beneden, en dat hij daar de engelen Gods van bovenaf naar beneden zag komen, en hoe hij daar u zag, o God, die zelf een weg baant naar deze aarde toe. En zou u dat ook deze avond willen geven, voor het eerst, maar ook telkens weer bij vernieuwing, want die ladder Gods, daar bent u, Heere Jezus, want u hebt het zelf eens gezegd tegen Nathanael, toen hij u beleidde, van nu aan zult gij op de Zoon des mensen zien opgaan en de engelen Gods uit de hemel. En wij bidden u of u dat ook wil geven, allereerst aan uw knecht, dat hij door u bediend mag worden, door uw Heilige Geest. Wilt u hem ware wijsheid geven, hemelse wijsheid, om hemelse lessen te mogen geven. En dat niet de mens centraal zal staan, maar dat uw profetisch ambt heerlijk bediend zal mogen worden. En u bedient uw profetisch ambt, Heer Jezus, toch door de prediking van het heilig evangelie. De dwaasheid der prediking. En daar gebruikt u geen engelen voor, maar zondige mensen die u geroepen hebt om dat woord uit te dragen, om boodschappers te zijn van die zeer goede boodschap voor een arme zondaar. En wij bidden u of u ons daar ook bij helpen wilt. En geef dat er een hongerig volk onder ons mag zijn, dat er arme zondaren en zondaressen mogen zijn die niets hebben en die het ook niet meer weten hoe ze zalig moeten worden, hoe ze Christus moeten leren kennen voor eigen hart en leven. Immers vanmorgen hebben wij gehoord dat uw bescherming zich uitstrekt over uw eigen werk, over datgene wat u van Christus ziet in het leven van de kerk. En dan mogen wij uw algemene goedheid opmerken, dat we nog mogen zijn in het liefelijke heden der genade. Maar ach Heere, dat is niet genoeg. Want als er niet meer gebeurt dan dat, dan zullen wij voor eeuwig verloren gaan. Dan zullen wij horen bij de vaten des torens die bewaard worden, om straks voor eeuwig uw recht de eer te geven, om naar het rechtvaardig oordeel verloren te gaan. O Heere, en toch hebt u het, u hebt er ons niet voor over. Want u hebt geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en dat hij zich wende tot u, tot Christus, als de enige stad des behouds, als het enige Zoar waar wij veilig zijn. En Heere, geef toch dat wij mogen zien dat daar ook de eer van u mee staat of valt. Want u wordt het meest verheerlijkt in het zaligen van zondaren. U wordt ook verheerlijkt in het verloren gaan van hen die uw verschijning niet hebben lief gehad. Maar u wordt het meest verheerlijkt wanneer was een arme tollenaar het uitroepen: O God, wees mij de zondaar genadig. En gedenk ook hen die aangevochten en bestreden worden. Die voortdurend het toegeroepen krijgen: gij hebt geen heil bij God en voor u of voor jou kan het niet meer. U hebt te lang gezondigd, u hebt te veel gezondigd. Gedenk aan hen die bestreden worden met de zonde tegen de Heilige Geest. Dat Satan hen inwerpt, dat zij wellicht de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Gedenk aan hen die zo aangevochten worden met Gods lasterlijke gedachten. Gedenk aan hen die zo in de wanhoop gedreven worden. Gedenk aan hen die zwak van lichaam zijn en zwak van geest. We bidden u in het bijzonder ook nog voor Niels. U kent ook zijn zwakte. U kent ook de zorgen van de familie. U weet ook van de druk die er ligt in de gezinskring en ook in het midden van de gemeente. Omdat wij het niet weten. Het is zo ongrijpbaar, maar wilt u toch gedenken. O Heere, gedenk toch, gedenk toch. Want hoe het dan ook loopt, Heere, wij weten het niet. Wij zijn van gisteren, wij zijn beperkt, maar o Heere, gedenk ze toch. Wilt u toch op een wonderlijke wijze werken, zoals we het nooit gedacht hadden. O Heere, help ons toch, ook in het bidden, omtrent deze zaak. Want als wij niet weten hoe wij bidden moeten, dan hebt gij het toch beloofd, dat u de Heilige Geest zult schenken die voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen, die elke zucht kan vertolken naar u toe, o God in de hemel, en die ook weet wat de wil van God is, want die wil van God is voor ons verborgen. Ach Heere, en geef toch dat wij eenswillend gemaakt mogen worden. Wat is dat toch een grote genade wanneer wij kruis en druk en moeite moeten ervaren in het leven. Want ons vlees strijdt daartegen. Ons vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God. En ons vlees onderwerpt zich ook niet aan uw soevereiniteit en aan uw weg, Heere. Help ons dan toch. Heere, wij bidden u voor uw kerk over het rond van deze aarde. Gedenk de kerk van Nederland. Gedenk onze kerken en alle kerken. In het bijzonder de hervormde kerk. O Heere, u weet in welk proces zij verwikkeld is. Om zichzelf uit te leveren aan een valse oecumene. En dat niet op grondslag van uw woord en onze belijdenis. En wij bidden u voor hen die bezwaard zijn. Wilt u hen de weg wijzen wat zij moeten doen. En dat wij ook als afgescheiden kerken betrokken mogen zijn bij hen die bezwaard zijn. Opdat wij liefde mogen hebben ook voor de hervormde kerk. Waar u toch zoveel wonderen hebt gedaan. Waar u toch godzalige knechten aan hebt gegeven. O Heere, dat wij dat niet zullen vergeten. Bewaar ons ook voor hoogmoed. Ach, waar kunnen we hoogmoedig op zijn? Want als we op onze kerken letten, dan is er ook zoveel wat ons bezwaart en wat ons aanklaagt. Maar geef toch dat we pijn mogen lijden aan de kerk. En dat wij de kerk lief mogen krijgen. Ook met haar vlekken, met haar zonden. Nee, dat we de vlekken en de zonden niet goed zullen praten, niet zullen verdoezelen. Maar dat wij ermee tot u gaan in de binnenkamer. Om verzoening te vragen over al de zonden die ons aankleven. Ook als gemeenten, ook als gezinnen, ook als ambtsdragers, als predikanten. Bewaar ons toch voor hoogmoed, bewaar ons voor onszelf. We bidden u in het bijzonder ook voor onze theologische universiteit, voor de hoogleraren, de docenten en de studenten. Gedenk ook aan de kandidaten die op het moment een beroep in overweging moeten nemen. We bidden in het bijzonder voor onze broeder Arnoudsen. Wilt u hem helpen? Wilt u hem licht geven? Wilt u hem wijsheid geven? Wilt u hem ondersteunen? En zodat hij alleen op een roepende God mag zien, die ook een wijngaard geeft die roept. En als hij op u mag zien, dan zal het toch gaan. En als hij op de mensen zal zien, dan zal het niet kunnen. En als hij op zichzelf ziet, Heere, dan is het een onmogelijke zaak. Maar onze bekwaamheid is uit God. Heere, wij bidden u voor het evangelisatiewerk en het zendingswerk over het rond van deze wereld. Wilt u nog zondaren toebrengen door dat eenvoudige werk? Gedenk onze overheid, Hare Majesteit, de Koningin. Geef ze toch een knieval voor de Koning der Koningen. En wilt u onze overheid die bekwaamheid geven om ons land te regeren en ook een bezinning te geven, opdat de ogen geopend worden voor de chaos in ons vaderland en de normloosheid en de wetteloosheid. Wij bidden u in het bijzonder voor hen die ons vertegenwoordigen in de verschillende vergaderingen. Wilt u hen helpen en bekwaam maken om uw woord te laten klinken in 's lands vergaderzalen. Heere, ontfermt u zich toch over ons land. Ons land dat steeds meer een modern heidendom gaat worden. En wilt u ons leren hoe wij in alle eenvoud getuigen kunnen van uw woord. Allereerst door een godzalige levenswandel, maar daarbij ook nog in alle eenvoud iets van de dienenswaardigheid van God te laten zien en van het woord van God om dat door te geven. Heere, we hebben een roeping. We zijn er niet alleen voor onszelf, in het bijzonder degene die bidden hebben geleerd, die het nieuwe leven kennen. Als het goed is en de liefde Gods wordt in het hart gaande gemaakt, dan zal er toch medelijden zijn met onze medereizigers op weg en reis naar de eeuwigheid. En dan zal er toch iets zijn van die innerlijke drang om de dienst des Heren aan te prijzen en te wijzen op de noodzakelijkheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Daar gaat het vanavond ook om, want hem moeten wij kennen. Want als we hem niet kennen, dan is het immers een verloren zaak. Dat wij niet zouden rusten totdat wij iets mogen kennen van die waarachtige geloofskennis van de geheel enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan om zijnentwil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 142 en daarvan het 4e, het 5e en het 7e vers. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. En het 5e, ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer, gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. En het 7e, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. En dan krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij het 16e vers van Psalm 22. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 16e vers van Psalm 22. Geliefde gemeente, het gaat vanavond over het komen tot Christus. Misschien klinkt het wel heel bekend in uw oren. Het is namelijk de titel van een boek geschreven door John Bunyan. Vroeger stond het bekend onder de titel Komst en Welkomst tot Christus. Dat is een prachtig boek van Bunyan. En de ondertitel van dit boek luidt: Hoe zondaren tot hem komen en waarom zij welkom bij hem zijn. En alleen al die ondertitel roept al vele gedachten op. Hoe zondaren tot hem komen en waarom zondaren welkom bij hem zijn. Hoe is dat ook voor u een wezenlijke vraag geworden? We hebben immers samen gezongen: voer mij uit mijn gevangenis. Is dat waar geweest, gemeente? Zit u in uw gevangenis? Of hebt u het zomaar meegezongen, zonder gedachten? Of dacht u er wel bij na? Sprak het u aan, maar gaf het toch geen diepgang des harten? Of zegt u: daarin wordt mijn zielsgesteldheid vertolkt. Voer mij uit mijn gevangenis, mijn geestelijke gevangenis. Komen tot Christus. Alleen Christus kan bevrijden uit uw gevangenis. Ben ik dan welkom? Bunyan zegt ja. Waarom zondaren bij Christus welkom zijn, omdat hij de zaligmaker der zondaren is? Ik raad u aan, als u nog niet in bezit bent van dat boek, om dat boek te kopen en daadwerkelijk te lezen. Het is een schitterend boek. Allerlei zielenvragen worden door Bunyan in dat boek opgeworpen, en hij tracht deze te beantwoorden vanuit het woord van God. Immers juist het komen tot Christus is een zeer aangevochten zaak in degene die komen tot Christus. Want we mogen van de duivel overal over preken en overal over spreken, over allerlei dogmatische onderwerpen, en discussies houden op een mannenvereniging of op een jeugdvereniging over allerlei zaken. Maar wanneer het voor ons van zielsbelang gaat worden een antwoord te krijgen op de vraag: hoe kom ik dan tot Christus? Dan wordt de Satan alert om dat aan te vechten. En wanneer een prediker gaat trachten om vanuit de schrift dat te verklaren, dan zal Satan proberen juist die prediking warrig te maken, ingewikkeld te maken, moeilijk te maken of oppervlakkig te maken. Hij zal dat proberen aan te vechten en teniet te maken. Toch, hoe het ook zij, gemeente, maar er zullen er komen. Dat staat vast. Daar spreekt onze tekst van. Want onze tekst zegt immers heel stellig, uit de mond van de hoogste profeet en leraar: al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Stellig en zeker, krachtig en helder. Wat daar ook tegenop komt, maar dat zal gebeuren. We zouden kunnen zeggen dat in deze tekst worden eigenlijk de drie wetmatigheden van het zalig worden van zondaren genoemd. Namelijk het geven van de Vader en het doen komen van de Geest en het ontvangen van de Zoon. Drie steunpilaren waarop het welbehagen Gods rust, waarop het welbehagen Gods door de hand van Christus gelukkig geluk zal voortgaan, gemeente. En dat is een zaak die voor een aangevochten en bestreden ziel, die loopt met de vraag, hoe zal ik ooit tot Christus komen, een bemoediging kan zijn. Al wat de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En degene die iets kennen van het komen tot Christus, die begeren dat opnieuw weer verklaard te krijgen. Dat is voor hen geen oude stof. En daar komen ze ook niet bovenuit, want het zal wel elke keer moeten komen tot die zaak. Het komen tot Christus. Dat is een doorgaande daad des geloofs, gemeente. En daar willen we dan naar luisteren vanuit de tekst. En we schrijven boven de prediking: de gegevenen des Vaders komen tot Christus. We willen stilstaan bij drie gedachten. Allereerst bij de gave des Vaders. En ten tweede het komen tot Christus. En ten derde het ontvangen van de zondaar. De gegevenen des Vaders komen tot Christus. Allereerst de gave des Vaders, want er staat in onze tekst: al wat mij de Vader geeft, dat is een daad van de Vader. En dan het tweede, het komen tot Christus, want er staat in onze tekst: zal tot mij komen. En dat is een daad van de Heilige Geest. En ten derde, het ontvangen van de zondaar. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is een daad van de Zoon. En zo zien we dat in deze tekst het werk van een drieënig God opgesloten ligt. Het werk van de Vader, van de Geest en van de Zoon. Allereerst dus de gave des Vaders. Onze tekst is genomen uit een gesprek dat de Heer Jezus voert met de Joden. De aanleiding tot dit gesprek is eigenlijk de wonderbare spijziging die de dag daarvoor heeft plaatsgevonden. De Heer Jezus heeft met deze wonderbare spijziging indruk gemaakt bij de Joden. En de volgende dag komen ze weer tot Christus. Maar de Heer Jezus doorziet hun komen tot Christus. En hij zegt ook: gij zoekt mij vanwege de tekenen die gij gezien hebt en vanwege de broden die gij gegeten hebt. De Heer Jezus doorziet hun komen en kwalificeert hun komen als vleeselijk, als menselijk, als tijdelijk, als vergankelijk. En dan zegt hij ook tegen deze Joden: werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. De Heer Jezus wil door middel van dit gesprek de Joden brengen op een ander niveau, op een geestelijk niveau. Hij wil hen afbrengen van al dat tijdelijke, om bezig te zijn met het dagelijks eten, drinken en kleden. En hij wil hen brengen tot de eeuwige dingen. Hij wil hen afbrengen van het vergankelijke. En hen brengen tot de onvergankelijke dingen. Hij wil hen afbrengen van het vleeselijke. En hen richten op het geestelijke, gemeente. En toch, ze verstaan het niet. Want als de Joden merken dat de Heer Jezus ergens anders naartoe stuurt en geen aartskoning is en niet iemand is die het voedselvraagstuk op deze wereld kan oplossen, dan beginnen de Joden de Heer Jezus en zijn macht in twijfel te trekken. Want dan gaan de Joden het voedselwonder van de vorige dag vergelijken met het voedselwonder dat plaatsvond tijdens de woestijnreis, toen er manna regende uit de hemel en dat het volk Israël elke dag het manna kon oprapen, het hemelse brood. En dan zeggen ze ook: wat bent u meer dan Mozes, die ons het brood uit de hemel heeft gegeven? En dan zegt de Heer Jezus daar tegenover: Mozes heeft u niet het brood uit de hemel gegeven, maar het brood uit de hemel is degene die van de Vader gezonden is. En dan laat de Heer Jezus heel duidelijk merken dat hij geestelijk brood bedoelt. En hij werkt het erop aan dat hij op een gegeven moment gaat zeggen: en ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En die van dit brood heet, die zal geenszins hongeren en die zal nimmer meer dorsten. Maar de Joden, ze verstaan het niet. Ze verstaan het aanbod van genade niet. Al legt de Heer Jezus dat levende brood aan hun voeten neer. Maar ze zien het niet, ze zijn er blind voor. Hoe komt dat toch? Dat komt, gemeente, omdat er bij de massa geen plaats is voor dat brood dat uit de hemel nedergedaald is. Er is geen geestelijke honger tot dat brood. En daarom verstaan de Joden het niet. Nu is dat niet onschuld bij de Joden, want de Heer Jezus wijst dat heel duidelijk aan. In vers 36, hij zegt namelijk: maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt. En dan wijst hij de oorzaak waarom de Joden, waarom de massa Christus niet zien als het brood des levens. Omdat gij niet gelooft. Dat komt door het goddeloze ongeloof. Dat goddeloze ongeloof maakt God verdacht, maakt Christus verdacht, maakt het woord verdacht. En dat goddeloze ongeloof houdt de zondaar blind. Blind voor de diepste nood van zichzelf, maar ook blind voor het heilzame brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan valt er als het ware een stilte. Als de Heer Jezus dat gezegd heeft. En misschien zouden wij denken: wat een teleurstelling. Voor de Heer Jezus na zo'n groot wonder. En dan een muur van ongeloof. Van onwil. Geen wezenlijke behoefte aan het brood des levens. Maar dan laat de Heer Jezus als het ware een stilte vallen. Want dan volgt onze tekst. Misschien zegt u: ja dominee, hoe weet u dat de Heer Jezus een stilte laat vallen? We kunnen een voorzichtige conclusie trekken uit het feit dat onze tekst niet met een verbindingswoordje begint. Onze tekst begint niet met een woordje als bijvoorbeeld: maar al wat de Vader geeft, als een soort goedmaker, tegenover alle teleurstellingen. Nee, gemeente. Maar de Heer Jezus die laat de stilte vallen en komt vanuit zijn majesteit en zijn heerlijkheid en zijn profetisch ambt, als gezaghebbend, als machthebbend, naar voren met dat machtige woord: al wat de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Nee, daarom moeten wij ons niet blind staren op de massa, gemeente. Want het komen tot Christus is niet afhankelijk van de mens. Is niet afhankelijk van de willekeur van de mens. Of de mens het eindelijk eens wil om tot hem te komen. En eindelijk eens komt tot de keuze van Christus. En eindelijk Christus eens aangrijpt als het brood des levens. Dat is niet van de mens afhankelijk, gemeente. Dat is Gods werk.
En daar staat God boven. Gelukkig, gemeente. Gelukkig is de prediking van vrije genade en het toebrengen van zondaren niet van u afhankelijk. En niet ook afhankelijk van de manier waarop de prediker zijn woord brengt. Dan kan de meest saaie preek door Gods geest gebruikt worden om een zondaar te trekken. En dan kan een jarenlange indrukwekkende prediking van een prediker met vele gaven vruchteloos zijn. Het is niet afhankelijk van de mens, nog van de wijze van preken, nog van uw luisteren. Christus zegt, al wat de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er komen er, zegt de Heer Jezus. En dat komen, dat ligt nou vast in het eeuwige welbehagen van God. Maar let erop, gemeente, hoe de Heer Jezus het zegt. De Heer Jezus zegt immers, niet van al wat de Vader gegeven heeft. O, zeker, dat is ook waar, want dat lezen wij verderop in ons tekstverband. Daar lezen we bijvoorbeeld in vers 39, en dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat Hij mij gegeven heeft. Ik daar niet uit verliezen. God de Vader heeft zijn kerk gegeven aan de Zoon. In de raad des vredes. Maar in onze tekst staat het woord geven in de tegenwoordige tijd. En daarmee geeft de Heer Jezus aan dat het niet alleen maar gaat om een beschikking van eeuwigheid. Aangaande de gegevenen des Vaders. Maar dat het ook gaat om een daad van de Vader. Er staat al wat de Vader geeft. En daar is de Vader mee bezig. Dat wil de Heer Jezus mij immers zeggen. De Heer Jezus wil als het ware zeggen, ik ben niet afhankelijk van mijn gehoor. Maar wat de Vader geeft. Uit de massa, uit de gemeente van Barendrecht. En dat kan iedereen zijn deze avond in ons midden. Dat kan. En dat kan ook maar één zijn in ons midden. Maar de Vader doet dat. Dat is een daad van de Vader. Hij geeft in de tijd zondaren aan zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe doet de Vader dat dan, dat geven van mensen aan Christus? Uw gemeente, dat kunnen wij lezen in vers 44 van Johannes 6. Daar lezen wij, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Daar wordt de daad van het geven verklaard. Daar wordt het aangeduid met het werkwoord trekken. De Vader trekt ze. Over deze tekst las ik dat er sprake kan zijn van vierderlei trekkingen. De eerste trekking waardoor de Vader trekt, dat zijn de lichamelijke weldaden die wij ontvangen. Hoor je dat, jonge mensen? Het feit dat je gezond bent. Het feit dat je gekleed gaat. En dat je nog voedsel hebt en dat je gezond bent. Dat is een trekking van God. Want dat hebben wij niet verdiend. Naar het rechtvaardig oordeel kan God zich ons laten onderwerpen aan de dood en ook aan alle verschijnselen die de dood signaleren, namelijk allerlei ziekten. En de tweede trekking die Joost van Laren noemt in die preek, dat zijn beproevingen. Als het dan niet de lichamelijke weldaden zijn, dan doet God het wel met beproevingen. De slagen die er in het leven komen, ziekte, rouw, werkeloosheid, teleurstellingen, iemands verkering gaat uit. En noem maar op, allerlei beproevingen, van wat voor aard ook. Die beproevingen zijn als het ware een preek, een waarschuwing, een vingerwijzing, dat God de Vader trekt. Het komt wat dichterbij. Een intensere trekking, zegt Joost van Laren, dat is de prediking. Het is een bijzondere voorrecht wanneer wij in een gezin geboren mogen worden waar Gods woord is. En dat onze ouders ons brengen onder de prediking. En dat wij op mogen groeien onder de prediking van het heilig evangelie. Zo is de Vader bezig te trekken. Op allerlei manieren. Maar nu is een mens van nature traag. En een mens verstaat die trekkingen niet, nog van de lichamelijke weldaden, nog van de beproevingen. En zelfs niet van de meest ernstige prediking. Er moet een andere trekking bij komen, zegt Joost van Laren. En dat is een inwendige trekking, een verborgen trekking. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Dat die drie eerste trekkingen gebruikt worden in de handen van God de Vader door het werk van de Heilige Geest om ons innerlijk te trekken. En wat is dat trekken dan? Wat voelt iemand dan en wat ervaart iemand wanneer de Vader gaat trekken? Dat trekken, dat is, zegt Calvijn, zo treffend, niet gewelddadig. Wel krachtdadig. Wat is het verschil? De Heere die trekt een zondaar niet zoals een gevangen. Die hier gevangen genomen is en naar zijn cel getrokken moet worden. En dat hij duidelijk laat merken aan zijn houding dat hij geen zin heeft om naar die gevangenis toe getrokken te worden. En hij stribbelt tegen en hij moet meegetrokken worden door de politie. Of als een os die naar de slachtbank getrokken wordt en het dier voelt instinctmatig, onwillekeurig aan dat het zijn dood tegemoet gaat. En het dier stribbelt tegen en gaat dwars zijn en wil niet naar de slagbank. Zo gaat het niet met de trekkende liefde des vaders. Wanneer de vader trekt, dan doet hij dat krachtdadig, maar niet gewelddadig. Wij lezen dat in Gods woord, dat doet hij met koorden van liefde. Hosea 11 vers 4, ik trok ze met mensenzelen en met touwen der liefde. Dat doet hij met zijn trekkende liefde, waardoor hij een onwillige zondaar gewillig maakt. Ja, de zondaar moet getrokken worden. Hij moet getrokken worden uit het moeras der zonde, gemeente. Hij moet getrokken worden uit het slavenhuis van de duivel. Hij moet getrokken worden uit de stad verderf. En hoe doet de Vader dat dan? Doet hij door de trekkende liefde. En door die trekkende liefde gaat hij allereerst de wil die niet wil verbreken. Hij maakt het hart week dat eerst hard en ongevoelig en koud was voor de trekkingen Gods in het leven. Hoeveel slagen er ook waren, hoeveel weldaden er ook genoten werden, maar een mens werd er niet koud nog heet onder. Even kwam er een gewetensaandoening toen er een sterfgeval kwam, maar daar bleef het bij. En de hardheid nam steeds meer en meer toe. Maar als die trekkende liefde des vaders in het leven van een zondaar werkelijkheid gaan worden, dan wordt dat harde hart verbroken. Dan gaat zo'n zondaar nadenken over zijn bestaan. En die trekkende liefde des vaders brengt zo'n zondaar tot een gevoel van zonde. Echt van zonde. Zonde besef. Eerst een dadelijke zonde. Maar die doordringt tot in het diepst van het hart. zodat de trekkende lieden des vaders mij iets laat gevoelen van die put die in mij is. En dan daar tegenover ook God. God die getrokken heeft al die jaren, die gelokt heeft, die geroepen heeft, zoveel gearbeid heeft en mij nog niet heeft laten verzinken in de hel. En die twee tegenover elkaar geven immers schuld, gemeente, schuld tegenover God. En een gevoel van diep ongelukkig te zijn, omdat we God missen en Christus missen. En dat God recht heeft om mij te straffen. Iets van de strafwaardigheid ga ik gevoelen in die omstandigheden. Ach, misschien zal het allemaal nog niet zo'n naam gegeven worden, maar iets daarvan zal een zondaar niet langer meer op zijn lauren doen rusten, gemeente. En iets van een heilige onrust geven, dat is de trekkende liefde des vaders. En tegelijkertijd, en dat is het wonderlijke, trekt die God, die onbekende God, die zondaar tot zich. Zonder dat hij beseft dat hij in beweging gebracht wordt door die trekkende koorden van de Vader. Maar hij moet in beweging komen. Dat is een geestelijke beweging, uiteraard. En die beweging komt zeker op gang in de overtuigingen en in de trekkingen die God erop nahoudt. Kijk, en daar gaat zo'n zondaar. Hij moet gaan. Hij moet gaan uit het tolhuis. Uit het werkhuis. Als een fariseer. Of als een tollenaar. Of als een hoer. Hoe dan ook. Maar hij moet eruit getrokken worden. En daar gaat hij eruit. Met gewetensovertuigingen van zonde en schuld. Met enig besef dat hij God moet zoeken. Dat hij in het reine moet komen met God. In die trekkingen is de zondaar vaak nog zo onkundig in het zoeken van zijn rust. En zoekt hij toch nog rust op valse gronden? Is zijn overtuiging vaak nog zo wettisch? Probeert hij zijn geweten tot rust te brengen om zeer godsdienstig en ernstig te gaan worden en bepaalde zonden na te laten? Maar als die trekkingen doorgaan, die bijzondere trekkingen, waarvan de Heer Jezus hier spreekt, dan zal die weg voor hem een afsnijdende weg gaan worden. Dan zal dat voor hem een armmakende weg gaan worden, zodat hij overal op vastloopt en doodloopt en teleurgesteld raakt. En dat hij merkt dat hij overal de kracht uit gaat verliezen, ook uit zijn gebedsleven. Uit het aangenaam luisteren, het ernstig willen zijn, het Gods kinderen op willen zoeken. Maar overal gaat de kracht uit, want dat is het niet, gemeente. En als het daarbij gebleven is in uw leven, dan gaat u verloren. Want buiten Christus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Ja, dominee, u zegt nogal wat. Maar de rechte prediking geeft daar geen rust in, gemeente. Want de trekkende liefde Gods die gaat zo door, dat hij de zondaar afsnijdt van al het hunne en het mijne. Arm maakt en alles uit handen slaat om plaats te maken voor de noodzaak van Christus. Het moet komen tot een komen tot Christus. Want dat zegt hier de Heer Jezus heel duidelijk. Al wat mij de Vader geeft, zal op een gegeven moment komen tot mij. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dat komen tot Christus. Is dat voor u ook een vraag van zielsbelang, gemeente? Zijn er nou hier in ons midden die zeggen, als het dan zo gesteld is, dominee, wat is dat dan? Dat komen tot Christus en verklaar me dat toch. En hoe gaat dat dan? En hoe kom ik ertoe? En hoe leer ik dat nou kennen? De Heer Jezus duidt hier het werk van God de Heilige Geest aan, gemeente. Dat komen tot Christus. Dat komen tot Christus. Dat is het teken van de verkiezing. Als dat komen tot Christus ontbreekt, dan ontbreekt het wezenlijke, gemeente. Dan kunnen we veel hebben. Dan kunnen we gebedsgenade hebben. Ernstige overtuiging. En ook enige vorderingen denken te maken in onze reformatiepogingen. En misschien wel wat goede werken op onze lijst kunnen hebben. Maar als er het komen tot Christus niet is, dan gaat u verloren. Maar aan de andere kant is het ook zo. Als er het komen tot Christus is, dan gaat dat gepaard met vele andere kenmerken. Jazeker. Maar dit is het hoofdkenmerk. Echt hoor. Dat is het hoofdkenmerk van degene die God zaligmakend hebben leren kennen. Het komen tot Christus. Want de Heere zegt in zijn woord. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Het is zwart-wit wat dat aangaande. O gemeente, laten wij ons toch niet inbeelden dat er een soort grijs gebied is. Want daarmee kunnen wij onszelf bedriegen. En daar bedoel ik niet de bekommerde kerk een krap mee te geven. Maar ook heilig onrustig te maken. Om niet tevreden te zijn met de bekommernis, gemeente. Het moet een uitdrijven worden tot Christus. Ja, maar ik wacht nog steeds op dat antwoord, op die vraag. Wat is dat dan, het komen tot Christus? Uw gemeente, dat is een daad des geloofs. Dat is een uitgaande daad van de ziel. Dat is het werk van God de Heilige Geest in het zondaarshart. Als hij dat machtige instrument ontvangt in het uur van de wedergeboorte, dat zaligmakend geloof. En dat zaligmakend geloof wordt hieraan gekend, dat het komt tot Christus. En dat komen van de zondaar, daar gaat de zondaar. Dat komen van de zondaar in zijn ziel, want dat is een zielsbeweging, gemeente. Een geloofsbeweging, daar gaat hij. Dat gaat gepaard met allerlei gevoelens, jazeker. Daar gaat zo'n komende zondaar en die heeft door het trekkende werk van God de Vader en het afsnijdende werk van God in zijn leven en het armmakende werk van God in zijn leven een besef gekregen dat hij verloren is buiten Christus. En hij vlucht tot het voorwerp des geloofs dat hem voorgesteld wordt in de prediking van het woord. Het enige besef in zijn ziel dat hij zichzelf niet meer redden kan. Met enig besef ook van het godsrechtvaardig oordeel over zijn leven. Dat de Heer als een rechtvaardig oordeel deze zondaar kan wegvagen. Ja, ook die verontruste zondaar. En ook die afhankelijk opgeknapte zondaar. En ook die zondaar die denkt dat hij eindelijk eens genoeg zondekennis had. En ook die zondaar, nou en noem maar op, gemeente. Want alles wat wij hebben, dat hebben we te veel. Omdat we dan Christus aan onze plaats kunnen laten. Maar deze zondaar, zo'n komende zondaar, dat is een zondaar die niets meer heeft. En die arm is, die afgesneden is en die vanuit zijn nood de toevlucht neemt. Die iets kent van de dichter. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dat het dood mij voor handen scheen. Maar dan, ja, dan wordt er een opening gegeven in het evangelie. En er ontstaat een volstrekte behoefte aan Christus. Dan gaat hij anders luisteren, geliefden. Dan gaat hij eindelijk verstaan waarom de predikers voortdurend zeggen, Christus moeten we kennen, gemeente, Christus moeten we kennen. In zijn eertijd zijn juist in ons godsdienstig eertijd staan we nog zo vijandig tegenover de Christusprediking. Echt, gemeente, dat is het hoor. Ergert u zich er toch niet aan en stoot u zich er toch niet aan. Het is vijandschap. Het is het goddeloze ongeloof. dat u niet als een naakte zondaar bekleed wil worden met het kleed van Christus. Maar als u werkelijk armmakende genade hebt ontvangen, dan krijgt u oren om te luisteren naar de prediking van deze unieke persoon, de Heer Jezus Christus. En dan gaat de Heilige Geest uw ogen ervoor open voor deze persoon. Dan zult u het horen in de ziel. Deze is het die hier gepredikt wordt. Dat is de geheel enige zaligmaker. Dat is de weg. Hem moet ik kennen. En hoe moet ik nou hem kennen? En juist in die zielsvragen is een zondaar bezig te komen tot Christus. Rutherford die zegt het zo kostelijk ergens. De zondaar is dan in zijn werk komende tot Christus. Voor zijn waarneming buiten Christus. En zo gaat hij dan in zijn werk komende tot Christus. En daar gaat hij, gemeente, zoals die vier melaatsen die daar stonden buiten de poort van Samaria. U kent de geschiedenis wel uit 2 Koningen 7 vers 3. Daar stonden die vier melaatsen, jongens en meisjes. En ze hadden geweldige honger. En er was geen voedsel meer in de stad dan alleen maar het vlees van ezels en duivenmest. En zij mochten niet binnenkomen omdat ze melaats waren. En om de stad was het Syrische leger. En het Syrische leger wachtte totdat Samaria de hongerdood stierf. En toen gingen die vier melaatsen met elkaar redeneren. En toen zeiden ze van, als we hier blijven, dan zullen we zeker sterven. We komen de stad niet binnen. Daar is voedsel. Daar is voedsel. En dan wezen ze naar het Syrische leger. Zullen we het wagen? Dood zijn we toch. Ze waanden zich al dood, geliefden. Ze waanden zich al verloren. En zo gingen ze tot dat Syrische legerkamp. En u weet de geschiedenis, daar kwamen ze. En ze troffen daar een verlaten legerkamp aan. Tenten vol voedsel. Kijk gemeente, dat is nou ook het beeld van zo'n zondaar. Die komt tot Christus. En die weet, door het licht van de Heilige Geest en de prediking van het evangelie, daar is het te verkrijgen, bij Christus. En nou is Christus anders dan zo'n Syrisch leger, gemeente. Zo'n Syrisch leger was toch een bedreiging voor de Samaritanen. Maar Christus vormt geen bedreiging voor een arme verloren zondaar. Waarom zo'n zondaar welkom is, het is volstrekt geen bedreiging, gemeente. Want de Heilige Geest doet meer kennen dan alleen maar het feit dat het daar te vinden is. Maar de Heilige Geest laat ook iets zien van zijn gewilligheid, zijn noodzakelijkheid, zijn gepastheid, zijn dierbaarheid, zijn heerlijkheid. Iets daarvan, een bepaalde kant misschien wel in uw leven. Dat gaat bij ieder kind van God niet precies hetzelfde, echt niet. Een bepaalde kant, misschien wel vanuit het zuiden, misschien wel vanuit het noorden. Maar de Heilige Geest die ligt als het ware even een tipje van de sluier op. Van die heerlijke persoon. En het is de taak van de dienaar van het woord. Om voortdurend Christus te ontsluieren. En de verborgenheid eraf te halen. Om hem te schilderen vanuit het woord van God. Want dat behaagt de Heilige Geest. Om een zondaar te lokken. En te komen tot Christus. En dan is dat komen een toevluchtnemende daad. Zoals de bloedvloeiende vrouw. Die de toevlucht nam en alle hindernissen trotseerde. En dan is dat komen tot Christus ook een aangevochten daad. Jazeker. Want de vader van de maanzieke knaap werd op allerlei manieren aangevochten. En kreeg een beklemming rond zijn hart. Dat hij waarschijnlijk niet welkom was bij Christus. Omdat de discipelen het niet konden en de omstandigheden tegen waren, een aangevochten zaak. En toen Christus heel dichtbij was, greep de duivel in en liet hij dat kind rollen en leek het alsof het te laat was. Zo kan het ook zijn bij zo'n daad in het komen tot Christus. dan kan zo'n zondaar zo bestreden worden door Satan. En nogmaals, dat hoeft niet bij iedereen zo te gaan. Maar de Heer, de Satan, weet precies, hij is listig hoe hij een ziel kan aanvechten. En het is ook een volhardende daad. Dat is ook een kenmerk van dat komen tot Christus. Zo'n zondaar zal het halverwege dat komen niet opgeven, gemeente. Maar er zal iets zijn van dat wat de Canaanese vrouw doet. Ondanks de afwijzingen. Toch blijven komen. Toch blijven aanhouden. Want in een afwijzende Christus ziet het zaligmakend geloof ruimte. Ziet het zaligmakend geloof toch nog een mogelijkheid om bij deze afwijzende, schijnbaar afwijzende Christus te kunnen komen? Oh, wat is dat een wonderlijk werk, gemeente. En dat moet ook een wonderlijk werk zijn. Dat hoeven we ook niet in een systeem te drukken. Maar de Heilige Geest wordt erin verheerlijkt wanneer iets van de daad des geloofs ook getekend wordt in de prediking. En de kinderen van God krijgen daar onderwijs uit. Dat komen. En dat komen, dat is zo duidelijk geadresseerd, gemeente. Dat is niet vaag. Want er staat in de tekst, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Dat is het adres. Dat is het enige adres waar de komende zondaar zich op richten. Tot mij. Tot de fontein aller genade die geopenbaard is in het heilig evangelie. Want zo'n Christus, die enige Christus, die roept het zo'n zondaar toe. Want die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En dat is de ruimte die ook in onze tekst zit. Want misschien zegt iemand, ja, maar het wordt wat afgesnoerd, dominee, in die woorden, al wat. Al wat is toch beperkt? Nou, dat is ook zo, dat is beperkt. Maar daar wordt een zondaar voor ingewonnen. Als hij aan Gods kant gaat vallen en zegt, ja, heren, het zou recht zijn als ik daar buiten viel. Maar nochtans, die tot mij komt. En daar geeft de Heer Jezus weer de ruimte aan die er, wie het dan ook is. Of dat nou iemand is die 100 jaar is. En zondaar is gebleven tot zijn 100ste toe. Of iemand die 10 jaar is. Of iemand die erg veel gezondigd heeft. Of misschien wel een nette burger is geweest. Al wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het ontvangen van de zondaar. Want dat ontvangen, dat is het werk van de Zoon. Kijk, gemeente, en dat zegt nu mij allereerst iets, wie Christus is. Deze ontvang de zondaars en eet met hem. Dat vertelt mij wie hij is, maar vooral hoe hij is en wat hij doet. Of beter gezegd, wat hij niet doet. Want dat staat zo in onze tekst, wat hij niet doet. Hij zal zo'n iemand geen zins uitwerpen. Wat hij niet doet. Eigenlijk kun je het niet beter zeggen. Als je zou vragen aan de tekst, zeg het eens anders. Zeg het eens wat hij wel doet. Ontvangen, jazeker. Maar het wordt nog sterker in de ontkennende zin gezegd. Hij zal geen zins uitwerpen. Hoe walgelijk iemand ook is voor zijn eigen waarneming. Maar hij is welkom bij Christus. En dat spreekt mij van de gewilligheid van deze zaligmaker om zondaren te ontvangen, gemeente. Hij zal ze niet terugsturen. Hij zal ze niet afwijzen. O, soms beproeft hij dat wel. Dat heb ik gezegd bij de Canaanese vrouw. Maar aan wat hij met de ene hand doet, afwijzen zal hij met de andere hand weer trekken. Want hij is een machtige Christus en hij wil zichzelf ook verheerlijken in het leven van zo'n zondaar. En gepast maken in het leven van zo'n zondaar. En onmisbaar maken in het leven van zo'n zondaar. Jongens en meisjes, je kunt het een klein beetje vergelijken met het ontstaan van een relatie. Als een jongen verliefd wordt op een meisje, dan kan zo'n meisje misschien wel diep in haar hart denken, is wel een leuke jongen. En toch een stugge houding aannemen. Om als het ware die jongen uit te lokken. En zo doet Christus soms ook, dan verbergt hij zich. En dan lijkt het alsof hij stug is. Dat bedoel ik niet onerbiedig gemeend. Maar als de trekkende liefde des vaders in het hart ligt, dan zal toch zo'n zondaar steeds meer en meer heilig verliefd worden op deze Heer Jezus Christus, die voor zijn waarneming op zulke afstand staat en de toevlucht neemt, rijkalzend, vluchtend met zijn ziel tot die persoon om hem te kennen. En als dan zo'n komende zondaar aan de voeten van de Heer Jezus komt, dan openbaart de Heer Jezus zich, om het maar eens met ons tekstverband te zeggen, als het brood des levens. Dat is het levenwekkende brood. Dat is het leven onderhoudende brood. En dat is een onverklaarbare zaak. Als dat moment plaatsvindt, gemeente, als een arme zondaar voor zijn waarneming voor het eerst Christus gaat aanraken, Christus enigszins gaat toe-eigenen door het zaligmakend geloof. En wanneer hij die daad doet, dan is dat voor de zondaar een daad die hem bijzonder veel inzicht geeft in het arme zondaarsleven en in het ware geloofsleven. Dat is een zeer verhelderende daad. Hij zal niet direct alles weten, maar het zal voor de zondaar wel veel licht en helderheid geven aangaande het komen tot Christus. Dan pas begint het echte arme zondaarsleven. Want daarvoor kan zo'n zondaar nog zo rijk zijn met van alles en nog wat, dat hij zo aangenaam gekerkt had, dat hij zo'n goed gesprek kreeg met een kind van God, en dat psalmversje zo in zijn hart viel, kan hij nog zo rijk mee zijn. Maar als die daad plaatsvindt en die vereniging plaatsvindt, dan gaat hij verstaan wat een echte arme zondaar is. En hoe meer hij komt tot die daad, want het is niet een eenmalige zaak dat komen tot Christus. Dat is een zaak dat gaat het hele leven lang door. Hoe armer hij wordt, hoe minder hij kan vertellen. Hoe minder hij bezit voor zijn waarneming. Echt gemeente, dat is zo. Dan gaat hij alleen maar meer verdorvenheid in hem zien. De diepste ellendekennis wordt geleerd door de aanraking van de gekruisigde Christus. Want dan gaat Christus op dat moment instaan voor de zondaar. Dan gaat Christus voor de zondaar de profeet worden. En dan neemt hij de zondaar op zijn leerschool om hem te onderwijzen in de drie stukken. En dan gaat Christus als profeet genade op zijn lippen laten vloeien voor deze zondaar. En dan gaat Christus optreden als de priester voor deze zondaar, om de voorspraak te worden bij de Vader. Dan gaat Christus optreden als de koning van de zondaar, om de zondaar te beschermen, gemeente. Dat doet hij bij de aanvang. Dat doet hij bij de wedergeboorte. Jazeker. Vanaf het moment van de wedergeboorte en het zaligmakend geloof en de vereniging met Christus, dan ontvangt de zondaar de hele Christus. En dan gaat de hele Christus het opnemen voor de zondaar. En terwijl Christus dat doet, wendt Christus zich tot de zondaar. Omdat die zondaar nog zo blind is voor die grote weldaad waarmee hij op dat moment verenigd is. En voor die gezegende persoon die zich op dat moment aan de zondaar vertand heeft. Dan wendt hij zich als de goede leermeester, gemeente, tot die zondaar die nog zo weinig weet. Want dan weet zo'n zondaar nog zo weinig. Dan gaat hij juist zijn blindheid en zijn dwaasheid inleven. En dan gaat hij zien hoe weinig kennis hij nog heeft van deze grote persoon. De Heer Jezus Christus. En dan gaat Christus door zijn lieve geest vooral de zondaar onderwijzen. Welke daad nu ten grondslag ligt aan het feit dat hij welkom was bij Christus. En welke daad is dat? Dat is het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Dan gaat de Heer Jezus in zijn profetisch aan de zondaar daarin onderwijzen. Om hem te verdiepen in de kennis aangaande zichzelf en aangaande God en aangaande Christus. Om hem te verdiepen in de kennis van het recht van God. En dat hij de unieke middelaar is. En die kennis die wordt gaandeweg verdiept. Ook wanneer hij gaandeweg onderwezen wordt in het nut van de heilsfeit. Zoals onze catechismus dat zo treffend doet aan de hand van de 12 artikelen. En juist in dat onderwijs gaat hij verstaan dat het niet ophoudt bij een eenmalig komen tot Christus. Maar dat dat een doorgaand werk is. En al wordt Christus onmisbaar. Dat is geen gepasseerd station. Zo leren de Pinkstergemeenten het. Zij zeggen Christus. Dat is een gepasseerd station en dan leeft iemand uit de geest. Maar dat wil de geest niet, gemeente. Met eerbied gesproken, de geest wil niet dat er uit hem geleefd wordt. Maar het is het werk van de geest om de zondaar te leren uit hem te leven. Voortdurend uit hem te leven als een arme zondaar om hem voortdurend nodig te krijgen. Want anders, ach gemeente, dan is het verloren. Ja, niet wat zijn staat betreft. Nee, dat ligt vast. Maar wat de stand van het geestelijke leven betreft, als Christus er niet is, wat is er dan wel? En nu een vraag naar degene die iets kennen van het komen tot Christus. Is dat ook zo bij u? Of hebt u een dor geestelijk leven? Hoe komt dat dan? Nee, niet schelden hoor. Niet direct zeggen, ja maar je hebt het toch ook niet altijd, dominee. En nee, eerlijk zijn. Luister nou eens naar de bestraffing daarin, de liefelijke vermaning daarin. Hoe komt dat toch? Teert u dan op bevinding? Wat er gebeurd is in uw leven, leeft u daarvan? Want ook na ontvangen genade hebben wij een dwaalziek hart en zijn we toch weer geneigd om wet en evangelie te mengen. En wat van dat werkverbond te maken. O gemeente, we willen zo aangenaam gesteld zijn. We willen het zo goed hebben. We willen wat bezit. Maar gemeente, het karakter van het genadewerk Gods is dit. Dat het zich niet laat vatten. Ik hoop dat u me begrijpt, gemeente, wat ik bedoel. Dat heb je niet. En je hebt het wel. Arm doch rijk. Ik kan niet het pakken voor een jaar vooruit, gemeente. Nee. Nee, maar de Heilige Geest. Wanneer we de tere vrezen des Heeren leven. En de geest niet bedroeven. En de middelen vlijtig waarnemen. Dan zal die geest mij binden. Als een Maria aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar we kunnen ook als een kind van God, als een Martha zijn. druk met van alles en nog wat. En ze was een kind van God. Maar de Heer Jezus bestrafte haar en zeide: Martha, Martha, gij bekommert u over vele dingen. En laat ik het nu eens met onze tekst zeggen, maar kom nou eens bij mij. Weer, zoals toen, als een arme zondaar die niets kan, die ook niet dienen kan, die gediend moet worden aan de voeten van mij, want Maria, die heeft het beste deel uitgekozen. Immers, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo past het ons uw naam ootmoedig te erkennen voor het vele wat u op deze dag hebt geschonken. Al wat de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Heere, er zal een kerk komen. En er zal een kerk zalig worden. Dat ligt vast bij u. En wij bidden u. Geef toch dat niemand deze avond zichzelf ervan buitensluit. In die zin dat er geen plaats is. Want u hebt wel gezegd, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Ook met die bestrijding dat Satan tegen mij zegt, maar ge zijt geen uitverkorene. O Heere, dat ik dan maar als een verworpene tot u kom. Want Heer, waar moeten we anders terecht, want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wilt u het toch toepassen door de krachtdadige werking van uw Heilige Geest? Ga zo met ons, ook deze week weer in, sterk ons voor onze dagelijkse taak. We bidden u in het bijzonder ook voor onze vriend en broeder dominee van Heteren. Heer, wilt u hem ook helpen? Om het vele werk in het midden van deze grote gemeente aan te kunnen. Geef hem veel licht van boven. En dat hij gebruikt mag worden als slijk aan uw heilige vingeren. Om blinde zondaars ogen te openen. Wilt u ook zijn met zijn vrouw en kinderen. Stel ze tot een zegen in deze grote gemeente. En wilt u ook de kerkraad ondersteunen in haar ambtelijke taak. Gedenk ons zo. Ach Heere, wilt u genadig verzoening doen. Over al onze zonden die ons ook in de heiligste verrichtingen hebben aangekleefd. En dit vragen wij u enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van 32.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.